Geliefde gemeente, het zal bij u waarschijnlijk wel bekend zijn. Op catechisatie hebben we dat ook wel eens een keer aangehaald. Dat de bekende reformator Maarten Luther weinig waardering had voor de brief van Jacobus. En ik druk mij nogal voorzichtig uit, want Luther heeft daar nogal sterke termen voor gebruikt, zoals die dat trouwens bij wel meer onderwerpen gewend was te doen. Het was een man van zwart-wit, weet u wel. En hij kon zo over de brief van Jacobus zeggen: het is een strooienbrief. Hij heeft een keer geschreven: ik zal vandaag of morgen met Jaapje de kachel aanmaken. Hij heeft ergens geschreven: die brief van Jacobus is waarschijnlijk geschreven door een of andere Jood die wel een bel heeft horen luiden, maar die niet wist waar de klepel hing. En waar zat nou die moeite van Luther met de brief van Jacobus? Dat kwam omdat hij dacht dat er een onoverbrugbare kloof lag tussen wat hij zelf in de brieven van de apostel Paulus had gelezen en waarin voor hem, u weet dat, als geen ander het evangelie van vrije genade was opengegaan. Een kloof tussen dat van Paulus en de boodschap van Jacobus. Kort gezegd, Paulus die hamert voortdurend op dat ene geloof dat zalig maakt zonder de werken der wet. Sola gratia, sola fide. En alleen door Christus kruisverdiensten. Terwijl een man als Jacobus niet alleen maar over geloof spreekt, maar ook heel nadrukkelijk het over de werken wil hebben. Luther heeft over dat verschil een keer gezegd: wie kans ziet om Paulus en Jacobus met elkaar te verzoenen, die kan van mij mijn doktersbaret cadeau krijgen. Gemeente, wij hebben hopelijk meer eerbied voor de kanonieke geschriften, ook voor de brief van Jacobus, dan dat we dus bij de reformator uit Wittenberg op dit punt hebben aangetroffen. Maar misschien heeft u wel een beetje begrip voor de moeite van Maarten Luther. Want als je inderdaad dan gaat lezen in de brieven van Paulus en van Jacobus, ja, dan lijkt het toch wel heel erg verschillend wat daar staat, nietwaar? Als we de Romeinenbrief erop naslaan, het prachtige slot van Romeinen 3, zo besluiten wij dan dat een mens gerechtvaardigd wordt door het geloof alleen, zonder de werken der wet. De indrukwekkende manier waarop hij dat uitwerkt in zijn radicale brief aan de Galaten. En als die Galaten afwijken van dat evangelie van door het geloof alleen, dan vraagt hij ze: zijn jullie betoverd, uitzinnige Galaten, dat jullie afgeweken zijn van deze boodschap? En welke boodschap is dat dan, Paulus? Nou, ik ben door de wet aan de wet gestorven. Ik ben heel dat steunen op mijn eigen gerechtigheid kwijtgeraakt. En ik heb één ding overgehouden: de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Of denkt u aan die prachtige woorden uit het tweede hoofdstuk van de Efezebrief van Paulus: uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Zelfs het geloof waarmee je gelooft, zelfs dat instrument waarmee een mens zich vastklampt aan het kruis van Golgotha, zelfs dat is nog gave, instrument, meer niet. Niet de grond, niet de verdienstelijkheid. Zoals trouwens vorige keer, toen we de catechismus behandelden, ook de laatste vraag uit zondag 23 ons vertelde. Dat geloof hebben we wel nodig, want zonder geloof kun je de Heere Jezus niet aannemen. Maar een lege hand van een bedelaar is natuurlijk geen verdienstelijkheid. Het is wel middel, maar geen grond. Nou, gemeente, dat zijn zuiver bijbelse en ook reformatorische lijnen. Maar Hoe zit het nou met Jacobus 2? Dat Jacobus kan zeggen, een mens wordt niet alleen maar gerechtvaardigd uit het geloof, maar daar spelen de werken ook een rol bij. En het is zo sterk dat ik zeg, zonder de werken is dat geloof dood. Toon mij uw geloof uit uw werken. En ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gemeente, er zijn in onze catechismus 2 zondagen die op dit probleem ingaan. Over een tijdje, als God ons het leven spaart, hopen we er in zondag 32 ook iets van te horen. In het begin van het stuk van de dankbaarheid. Maar Ursinus, die wilde hier in zondag 24 ook alvast iets over zeggen. In het stuk van de rechtvaardigmaking. Maar eigenlijk kan die het dan niet laten om alvast iets te zeggen over heiligmaking. En gemeente, laten we, als we zondag 24 gaan lezen, dan maar tegen elkaar zeggen, ze leven allebei niet meer, Maarten Luther niet en Ursinus niet. Maar wat ons betreft, had Luther gerust zijn doktersbaret aan Ursinus cadeau kunnen doen. Want wat Luther niet voor elkaar kreeg, gebeurt hier. Hier worden zowel de woorden van Paulus als de woorden van Jacobus serieus genomen. Die goede werken zijn geen grond voor onze rechtvaardigmaking. Zelfs niet een stukje ervan, zegt het begin van zondag 24. Aan de andere kant, het is wel een vanzelfsprekend onderdeel van het leven van iemand die de rechtvaardiging door het geloof heeft leren kennen. En dat laatste is echt niet alleen maar de prediking van een Jacobus geweest. Je zou ook kunnen zeggen, als je de brieven van Paulus goed leest, dan hamert die apostel op datzelfde aanbeeld. Jammer genoeg heeft Luther dat niet begrepen. Maar Paulus zegt toch ook voortdurend in zijn brieven dat het door het geloof, als je bij het kruis geweest bent, er wel op aankomt om dan vanuit het werk van Christus, door de Heilige Geest, vruchten te gaan dragen. En de Heere Jezus zelf, gemeente, heeft dat ook gepreekt. En het doopsformulier dat we vanavond gelezen hebben, heeft ons dat ook verteld. Er zijn in elk verbond 2 delen. Er zijn 2 partijen. En nu hebben we met een heel bijzonder verbond te maken. Want die ene partij, de drie-enige God, die geeft en die belooft alles, 100% wat een mens nodig heeft om zalig te worden. En toch verwacht hij van die andere verbondspartner ook iets. Niet een aanvulling, niet een tegenprestatie, maar een nieuwe gehoorzaamheid die eigenlijk alleen maar weet van danken. Aanhangen, betrouwen, liefhebben, niet om in de gunst te komen, maar als verwondering over Gods gunst die eeuwig hem bewoog. Ik zei net, gemeente, de Heere Jezus zelf heeft ook over deze dingen gesproken. En weet u wat nou zo opvallend is? Tenminste, ik had dat zelf niet bedacht. Misschien dat u die verwondering ook mee kunt maken als we dat in de preek nu gaan onderzoeken. Maar je zou dat eigenlijk niet meteen gedacht en verwacht hebben in een hoofdstuk als Matthäus 25. Maar ik spreek u daar straks nog even over. Laten we eerst eens even die situatie ons voorstellen, want het gaat dus in Matthäus 25 over een zeer belangrijk onderwerp, want het gaat, jongens en meisjes, in Matthäus 25 over iets wat we allemaal meemaken. Het gaat ook wel eens over dingen die niet iedereen meemaakt, maar nou gaat het over iets, wie je ook bent, in welke tijd je ook leeft. Het gaat je allemaal aan, die dag waarop er een rechterstoel zal worden neergezet en het laatste oordeel plaats zal vinden. Vers 31 van Matteüs 25 heeft het dan over de troon zijner heerlijkheid. Laat dat even op u inwerken. Dat is diezelfde troon waarvan Johannes op Patmos zegt: ik zag een grote witte troon. En die troon der heerlijkheid, die grote witte troon, dat is één en al recht en heiligheid en majesteit. Daar wordt ook alleen maar recht gesproken vanaf die troon. En dat komt vanwege die rechter die daarop gezeten is. Gemeente, er zijn natuurlijk allerlei soorten rechters. Elke rechter die mens is, maakt fouten. Iedere aardse rechter maakt wel eens een keer een beslissing die achteraf gezien aanvechtbaar is. Er zijn ook sommige rechters die onkoopbaar zijn, maar dat geldt allemaal niet van hem die op de troon der heerlijkheid zal zitten. Van wat er van die troon gezegd wordt, kun je met Psalm 119 zeggen: dat oordeel rust op de allerbeste wetten, want hij die erop zit is volmaakt. Vandaar, gemeente, dat als de Heere Jezus op die troon zal gaan zitten en recht gaat spreken, dat er ook maar heel weinig verschillende uitkomsten te verwachten zijn. Kijk, elke rechtszaak loopt weer op een andere manier af, maar op de jongste dag zijn er maar twee mogelijkheden, niet drie of vier. Nee, twee. Eeuwig wel. Het beërven van wat God de Vader heeft weggelegd voor zijn kinderen. Of eeuwig wee. Deze, vers 46, zullen gaan in de pijn. Gemeente, zullen we elkaar vanavond ook weer eens aansporen om hier veel aan te denken, ook als je jong bent. Vanmorgen werd er weer een naam van iemand afgekondigd die is overleden. En je zegt: ja, die broeder was 86, maar dat worden ze allemaal niet. En als je nou toch weet dat je onvermijdelijk naar deze dag toe leeft, waarom zou je je daar nou niet goed op voorbereiden? En dat onvermijdelijke, gemeente, zit hem ook onder andere als ik in vers 31 hoor van die heilige engelen die met hem op die dag zullen verschijnen. U weet wat de Heere Jezus een hoofdstuk eerder over die engelen heeft gezegd. Die worden op de jongste dag ingezet om alle mensen te verzamelen voor die troon. En om ze dan in twee groepen links en rechts voor de Heere Jezus neer te zetten. Je ontkomt er niet aan, al zou je weg willen vluchten. Maar als het nou zo is dat je er niet voor kunt wegvluchten, je zult ook door een engel bij je arm genomen worden. En je zult voor die rechter moeten verschijnen. Waarom bereiden we ons daar nou niet op voor, gemeente? Waarom maken we daar nou niet het allerbelangrijkste van wat er in ons leven moet gebeuren? Want kijk, ons werk wordt wel op meer momenten getoetst en onderzocht en ik kan me voorstellen, er zitten hier jongelui in de kerk die van het jaar examen moeten doen. Nou, je zou er nu al tegenop kunnen zien. Het is nou net maart, april, mei. Je moet allerlei dingen gaan invullen, gesprekken, opdrachten. Zie je er tegenop? Bereid je je er goed op voor? En dat laatste examen dan? Hoe is het met de spanning en hoe is het met de voorbereiding voor het laatste gericht? En begrijpen we dan, gemeente, wat antwoord 62 van onze zondagsafdeling daar bij voorbaat van zegt? Als een mens dan niet aankomt met de borggerechtigheid van Christus als zijn bescherming. Als je dan niet op die dag de toevlucht hebt leren nemen achter het bloed en de verdiensten van de Heere Jezus, Als je ook maar voor 1% op je eigen werken zou hebben gesteund en in dat vertrouwen zou zijn gestorven. Mensen, dan komt het niet goed, zegt zondag 24. En denk aan die troon der heerlijkheid. Hoe zouden mensen het ook in zijn hoofd kunnen halen als die zich bedenkt wie daar zit en hoe majesteitelijk het is dat hij met iets van zichzelf op die dag aan zou durven komen? Nee, die gerechtigheid die wij dan moeten hebben, die moet niet uit verschillende delen zijn samengesteld. Maar zegt zondag 24, dat moet uit één stuk zijn. En ik moest daarbij denken aan wat ik ooit in een preek van een Puritein las, die dat vergeleek met het opperkleed van de Heere Jezus. Je weet wel, jongens en meisjes, dat is dat kleed waar ze op Goede Vrijdag over hebben gedobbeld aan de voet van het kruis. Want dat gaan we natuurlijk niet in stukken scheuren. Ze hebben allerlei dingen van de Heere Jezus verdeeld. Maar dat ene, dat mooie witte gewaad van hem, dat kunnen ze niet in stukjes scheuren. Daar is het te duur voor. Maar er zit ook geen naad in wat je kan losstornen. Dat moet omgedobbeld worden, dan weten we wie het helemaal mag hebben. Uit één stuk, zonder naad geweven. Nou, gemeente, zo zei die Puritein, als je voor God wilt verschijnen, en dat is nou de bedoeling van antwoord 62, als je nou voor God wilt verschijnen zonder verschrikken, dan moet datgene wat je dan aan hebt, de gerechtigheid waarmee je je dan hebt bedekt, moet uit één stuk zijn. En het moet alleen van de Heere Jezus zijn. U weet, gemeente, dat er in het evangelie ook een gelijkenis is die op zo'n manier spreekt over zalig worden. Denk aan de afloop van Matteüs 22. Die gelijkenis van die bruiloft. Waar dan rampzalig genoeg één bruiloftsgast aan de tafel aangeschoven blijkt te zijn. Die opvalt omdat hij het juiste feestkleed niet aan heeft. Matteüs 25 zegt het nog wat anders, gemeente. En ik zei net, een paar minuten geleden, eigenlijk ben je daar wat verbaasd over. Als de Heere Jezus nou in dit hoofdstuk gaat vertellen van de jongste dag en het laatste oordeel. En waar gaat dat dan over? Zeg u nou eens eerlijk, gemeente. Ook met datgene in ons achterhoofd, hoe wij ook denken over genade en over werken en over de plaats van de wet. En dat je niet door je eigen inspanningen zalig wordt. En dat het erom gaat om heilig werkeloos te worden en om helemaal op Christus te steunen. En dan kom je voor de rechterstoel. En wat is nou de cruciale vraag die de Heere Jezus dan stelt? Hoe ben je met je naasten omgegaan? En ik moet het iets toespitsen, gemeente. Hoe heb je je gedragen tegenover je naaste toen die in nood was? En ik moet het nog iets toespitsen. Want het gaat hier niet over algemene naastenliefde. Dat kennen mensen zonder kerk ook. Dat kennen mensen zonder geloof ook. Je hebt allerlei soorten van liefdadigheid, ook volstrekt atheïstische mensen die doen aan goede doelen. Maar daar gaat het hier niet over. U moet het goed lezen. Bijvoorbeeld wat er in vers 40 staat. Voor zover gij dit aan een van mijn minste broeders gedaan hebt. Die minste broeders die er trouwens bij staan in ons tekstgedeelte. Natuurlijk, alle mensen staan er dan bij, want in vers 45 staat er, voor zoveel gij dit aan een van deze minsten hebt gedaan. Ze staan erbij te kijken, ze kunnen getuigenis geven, of het waar is wat er wordt gezegd. Maar het gaat dus niet, gemeente, over liefdadigheid in het algemeen, niet over goede doelen in het algemeen. Het gaat erom, om die band aan Christus. En hoe dat nou uitgekomen is in het betonen van barmhartigheid om zijnentwil. En zo is het in de loop van de kerkgeschiedenis ook grote aandacht ontstaan voor wat dan naderhand genoemd is de werken der barmhartigheid. Dat waren er oorspronkelijk 6, want er staan er in Matteüs 25 6, de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de zieken en de gevangenen bezoeken, de vreemdeling herbergen. Er was in de middeleeuwen een paus, die heeft er een 7e bij bedacht. En toen hadden ze een mooi getal, 7 werken der barmhartigheid. Want toen kwam erbij de doden begraven. Maar u zegt, dominee, het gaat over de paus. Is dat dan iets Rooms? Nadruk leggen op de werken der barmhartigheid? Nou, blijkbaar niet, gemeente. Volgens de Heere Jezus zijn die werken der barmhartigheid het onderwerp van gesprek op de jongste dag. En misschien dat u nu mijn verbazing een beetje begrijpt en misschien zelf ook denkt, hoe kan dat toch? Want als ik voor de rechterstoel kom te staan, dan gaat het toch over geestelijke dingen. Dan worden toch die bekende vragen gesteld die dominees ook wel eens een keer stellen op de preekstoel. Dat God dan zegt, wat heb je nou met mijn woord gedaan? Of wat heb je nou met mijn zoon gedaan? Wat heb je met mijn genade en met mijn aanbod gedaan? Maar gemeente, misschien is dat één belangrijke les die we vanavond dan weer eens kunnen leren. Tussen die vragen en de vragen waar het in Matteüs 25 over gaat, moeten we geen tegenstelling proberen te maken. Want kijk eens, een leven van een mens die op genade is aangewezen, is geen leven onder de wet, maar ook geen leven zonder de wet. Op de school van de Heilige Geest, we hebben daar vanmorgen ook iets van gezegd, daar wordt die liefde in het hart uitgestort, zodat het laatste vers van de berijming van de wet des Heren een van je lievelingsliederen wordt. Is het niet waar? U die genade mag kennen, is het niet een lievelingsvers? Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. En wat Matteüs 25 ons wil leren, dat geestelijk leven dat u zegt te bezitten en wat je voortdurend weer onder de toets van het woord moet stellen, dat wordt nou op die laatste dag getoetst aan de hand van de tweede tafel van de wet des Heren. Stel die niet onder de eerste tafel. Natuurlijk, de Heer Jezus heeft gezegd, je moet vooral eerst en vooral God lief hebben boven alles, naast als jezelf. Maar dat eerste, gemeente, of een mens nou echt God heeft leren kennen, of die nu ook God heeft lief gekregen, dat kun je aflezen, zegt de zaligmaker, aan de manier waarop je met de naaste, met mijn minste broeders omgaat. En kijk, dat krijgt dan tweeërlei gevolgen, gemeente. En laat ik eerst met het laatste beginnen. Die mensen die vanaf vers 41 aan de beurt komen en die ineens dingen te horen krijgen en vragen op zich afkrijgen en opmerkingen over hoe ze geweest zijn, waar ze totaal niet op gerekend hadden. Mensen die er ons aan herinneren, geliefde gemeente, dat er mensen kunnen zijn die zich met een valse hoop bedriegen. Bijvoorbeeld als je een godsdienst zou hebben, nou, die alleen maar oog heeft voor de eerste tafel. Mensen die eigenlijk alleen maar bezig is met dingen die met God te maken hebben, maar die helemaal vergeet dat die ook nog medemens is, dat die ook nog een taak en een plaats en een verantwoordelijkheid op aarde heeft. Het kan vroom klinken, gemeente, de mens die zich opsluit en die alleen in de stilte bezig is God te zoeken. Maar volgens de Heere Jezus is dat niet geestelijk. Het is allebei. God zoeken en je naaste lief hebben. Het kan ook een fatale vergissing zijn om te denken dat een mens geloof kan hebben zonder dat de liefde werkzaam is in het leven. En laat nou juist de apostel Paulus daar zulke indringende woorden over hebben gesproken in 1 Korinthe 13. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak. Al ware het dat ik een geloof had dat bergen verzetten zou en ik had de liefde niet, zo ware ik niets. Ziet u dat de prediking van vanavond als het ware vanzelf een vervolg vormt op de voorbereiding van vanochtend, gemeente? En dat ons ook vanavond wordt gezegd, beproef uzelf, onderzoek uzelf, of ge in het geloof zijt. En als u meent de Heere Jezus te kennen, als u zegt dat u van zijn verdienst hebt leren leven, vraag u dan eens af, hoe komt dat er nou uit? Blijkt dat ook? Dat ik een hart heb ontvangen waarin liefde is uitgestort. Nou, dat is de ene aangrijpende kant. Maar nou die andere kant, gemeente. Vindt u dat niet ontroerend? Om te beginnen, als die eerste groep, die mensen die rechts van die troon staan, naar voren worden gehaald en hoe ze dan aangesproken worden. Gij gezegenden mijns vaders. En wat mij vooral ontroert, als die mensen dan van de Heere Jezus horen wat hij allemaal in hun leven heeft gezien, wat hij opgemerkt heeft. En hij blijkt in feite veel dichter bij hen gestaan te hebben dan dat ze ooit gedacht hebben. Ook in hele praktische situaties was het als het ware of ze de Heere Jezus zelf bezochten en of ze hem zelf een dienst bewezen hebben. En dan, gemeente, die oprechte verbazing. Ja, die verbazing van die andere mensen, daar word je koud van. Maar die verbazing van die eerste groep, die mensen aan de rechterkant, daar word je warm van, gemeente. Dan blijkt ze hebben al die dingen die ze voor een ander hebben mogen doen, al die werken der barmhartigheid aan de minste der broeders, hebben ze niet met opzet gedaan met het oog op deze dag. Ze hebben het niet gedaan om iets in handen te hebben voor de rechterstoel. Ze hebben het niet gedaan om een stuk gerechtigheid aan te brengen bovenop die van de Heere Jezus. Ze hebben het met een heilige argeloosheid en met een heilige vanzelfsprekendheid gedaan. Het hoorde er zo bij dat ze er in hun beste momenten totaal geen erg in hadden. En dat is nou precies, gemeente, wat Ursinus dan bedoelt met die laatste vraag en antwoord van zondag 24. En dat is een aangelegen punt voor iemand van de reformatie. Want op dit punt zijn wij altijd aangevallen, eerst door de Roomsen, later door de remonstranten. Die leer van vrije genade zonder de werken der wet maakt mensen zorgeloos. Het maakt ze slordig. Het maakt ze goddeloos. Mensen gaan op de loop met die leer dat het niet uitmaakt en dat het geen grond vormt wat de mens zelf doet. Het is een gevaarlijke leer, die reformatorische leer van sola gratia, want daar gaan mensen de verkeerde kant mee op. Nou, het slot van onze zondag zegt, gemeente, maak je daar nou niet ongerust over. Want echt geloof, als het echt aan de Heere Jezus is verbonden, gaat net als met die ranken en die wijnstok. Als ze maar aan elkaar vastzitten, als er maar een inlijving heeft plaatsgevonden door de Heilige Geest, dan moet en dan zal zo'n rank vrucht dragen. Dat kan niet anders. En weer denk ik aan de voorbereidingspreekgemeente. Als iemand leeft uit het Pascha, dan moet hij toch wel vervolgens ongezuurd brood eten. Als iemand achter het bloed is weggescholen, dan kan die niet meer doorleven zoals die eerst geleefd heeft. En nogmaals, dat is dus geen zaak die uit is op beloning of verdiensten. Het gaat uiteindelijk allemaal om dat woord liefde, gemeente. Hoe meer liefde, hoe minder gedachte aan jezelf. Hoe meer liefde, hoe meer dingen vanzelf gaan. En zo is het bij u thuis toch ook, broeders en zusters die getrouwd zijn. Zo is het bij jullie toch ook, jongelui die verkering hebben of verloofd zijn. Hoe meer liefde, hoe minder je dingen hoeft te zeggen of af te spreken. Of elkaar op te wijzen. Nee, dan gaan dingen vanzelf. Nou, gemeente, laat dat ook vanavond een spiegel zijn voor het leven van het geloof. Maar laat het niet zo zijn dat dat spiegelen van onszelf zo'n hoofdtaak en hoofdzaak in het geestelijk leven wordt, dat je als het ware geen tijd overhoudt om je heen te kijken. Nogmaals, een mens die altijd alleen maar met zichzelf bezig is en ook nog denkt dat hij God ermee aan het zoeken is, maar daarmee geen tijd en geen oog overhoudt om zich heen te kijken, ook in de gemeente, die speelt gevaarlijk spel. Het gaat om het geloof dat door de liefde is werkende. En gemeente, dan stellen zowel Matteüs 25 als zondag 24 ons dus ook een aantal praktische vragen. Hoe sta je dus ook als christen in deze wereld vol nood, vol ellende, vol pijn en verdriet? Hoe ga je om ook met de nood van medechristenen? U krijgt toch hopelijk ook magazines in huis van instanties die u daarover inlichten. En waarom krijg je die blaadjes dan? Niet alleen maar om iets te weten over hoe het gaat in Pakistan en in Tsjetsjenië en in Nigeria, maar dat je je handen ervoor vouwt en dat je ook eens wat overmaakt om te proberen die nood te lenigen en je steun te geven. Begrijpt u, gemeente, dat de stof van vanavond wat dat betreft zo praktisch is, dat je bijvoorbeeld ook zou kunnen denken aan die collecten van vanavond. We hebben het er wel eens vaker over gehad, waarom de kerkraad er bewust voor gekozen heeft om de eerste collecte niet voor de kerk te bestemmen, maar voor de diaconie. Heb je er wel eens op gelet, jongens en meisjes? Ik heb ook wel eens briefjes in andere gemeentes, dan wordt het kerk, diaconie, kerkelijke kassen. Maar het is bewust omgedraaid. Eerst diaconie, dan kerk en dan de rest. Heeft u er wel eens bij stilgestaan, gemeente? Dat is nou zomaar een eye-opener van zo'n hoofdstuk uit Matteüs. Dat als u straks voor de Heere Jezus komt te staan op de jongste dag, u had misschien allerlei vragen verwacht. Maar dat hij het dan speciaal met u wil hebben over hoe u altijd met die eerste collecte in de Bethelkerk omgegaan bent. Wie had dat nou verwacht? Maar het komt omdat het een uiting is van hoe het geloof door de liefde werkende is. En dat die goede werken niet als voorwaarde, maar als vrucht ook een zegen gaan verspreiden, ook naar de minste der broederen toe. Ik zou ook nog kunnen denken, om een voorbeeld te noemen wat voor de jeugd aanspreekt, aan dat kettingje wat wel eens een aantal jaren geleden veel gedragen werd door christelijke jongeren, met die vier letters, een afkorting: What would Jesus do? Wat zou de Heere Jezus doen? We hebben er wel eens van gezegd, het is niet goed als dat het allereerste is waar een mens mee bezig is als het om geestelijke dingen gaat. En je moet wel eerst wederom geboren worden. Je moet wel eerst door een waar geloof Christus ingeplant worden. Je moet eerst als een rank aan die wijnstok verbonden worden. Anders wordt de mens nog een fariseer. Maar als je de Heere Jezus mag kennen, is het wel een goede gedachte. Als je 's maandags naar school gaat, Als je woensdagavonds thuis bent, als je zaterdags het weekend ingaat. Wat zou de Heere Jezus in deze situatie doen? En ook als je iemand ontmoet in nood. Niet zeggen ga heen en word warm. Nee, wat zou de Heere Jezus doen? En wat zou hij graag zien als vrucht van zijn eigen werk, waar hij later op terug kan komen? Ja, en gemeente, als we het dan hebben over dat terugkomen, dan moet u natuurlijk de afloop van Matteüs 25 niet zo lezen alsof die mensen dan op grond van die werken der barmhartigheid de hemel mogen gaan binnentreden. Zegt zondag 24 trouwens ook iets van, als er sprake is van een soort beloning, het zij hier of straks, dat is niet een zaak van verdiensten, maar dat is uit genade. Dan moet ik altijd denken aan wat later in het laatste Bijbelboek ook weer door de apostel Johannes wordt opgemerkt. U kent die tekst wel. Die spreekt over zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Maar weet u wat er achteraan staat? Opdat zij rusten mogen van hun werken en hun werken volgen hen na. Volgen. Dus die gelovige jongens en meisjes die de hemelpoort naderen, die hebben die werken niet voor zich in de hand als een soort sleutel om hem in het slot te steken. Ze hebben ze niet onder de arm als een soort stormram om de poort open te beuken. Ze volgen hen na. Ze worden als persoon, als arme zondaar, uit genade welkom geheten in het hemels heiligdom. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, zingt een bekend lied. Dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Ja, maar zegt iemand dan nog even één ding. Toch lijkt het net alsof Matteüs 25 wat anders zegt dan zondag 24. Zondag 24 zegt geen beloning, ja, wel beloning, maar geen verdiensten, genade. Maar Matteüs 25, die mensen die gaan toch op grond van wat ze gedaan hebben, of de hemel in, of ze gaan de buitenste duisternis in. Wat dat laatste betreft, gemeente, geef ik u toe. Een mens die in de buitenste duisternis terechtkomt, komt daar terecht vanwege wat die gedaan heeft. En wat kerkmensen betreft moet je misschien wel zeggen, vooral vanwege wat ze niet gedaan hebben. Niet gebogen. Niet gebeden. Je niet gehaast. Niet geluisterd. En dan is eigen schuld verloren gaan. Maar die andere groep mensen, gemeente, let u tenslotte nog eens even op de manier waarop die mensen aangesproken worden. Die uiteindelijk met palmtakken en witte klederen, zo stelt u ze zich ook voor, ter bruiloft treen in het koninklijke hof. Hoe worden ze in vers 34 genoemd? De gezegenden des vaders. En wat voor zegen krijgen ze vandaag? Ze gaan wat erven. Gemeente, als u ooit een erfenis hebt gehad, heeft u dat niet gekregen omdat u er wat voor gedaan had. U kunt van alles krijgen waar u voor gewerkt hebt, maar als een mens een erfenis krijgt, dan heeft dat altijd te maken met een band. Je hebt een band, en meestal een bloedband, aan degene die het testament opgesteld had. Gemeente, zo is het ook met dat koninkrijk dat beërfd wordt. Dat wordt niet in ontvangst genomen door mensen die er wat voor gedaan hadden. Ze stonden in het in het testament van iemand met wie ze door genade een band gekregen hadden. En hoe lang was dat nou al bepaald dat ze in dat testament zouden staan en dat ze het koninkrijk zouden gaan beërven. Vanaf de dag dat ze tot geloof kwamen. Vanaf het moment dat ze voor het eerst barmhartigheid bewezen aan een van de minste broeders. Wanneer was dat ze in het testament kwamen? Wanneer was dat ze in de erfenis zouden gaan delen en dat het onomstotelijk vaststond? Dit is een gezegende des vaders. Het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. En dan ontsluit zich aan het eind van deze dienstgemeente voor ons een diepte waarvan we de bodem niet kunnen zien. Dan ontsluit voor ons oog zich dat geheim van het eeuwig welbehagen. God die al van voor de grondlegging der wereld gedachten des vredes heeft gehad over zijn kinderen die hij in de tijd zou laten toebrengen en ze door zijn geest aan de Heere Jezus zou laten verbinden en dat helemaal buiten hun eigen verdiensten om. Het zou uit pure genade zijn dat ze in het testament van de Heere Jezus als begunstigde terechtkwamen. Niet alleen een zaak van verkiezende liefde, gemeente, maar ook van oneindige wijsheid. Want met dat de Vader besloot om hen te zegenen en hen in het testament op te nemen, zorgde hij ook voor datgene wat ze niet zouden kunnen missen. Die gerechtigheid uit één stuk, weet u nog dat we het er net over hadden? Je moet een borg gerechtigheid hebben die uit één stuk is, die op zichzelf volmaakt en voldoende is, waar niets van een mens meer bij hoeft. En de Vader heeft zo'n gerechtigheid gevonden. Toen hij naar zijn zoon keek en toen de zoon in de raad des vredes zei, het is goed, Vader. Ik kom om uw wil te doen. En dan hoeft er niks bij een gemeente van een mens. Ja, maar die gehoorzaamheid dan, dominee. En die goede werken dan. Gemeente, mag ik even terugdenken aan afgelopen woensdag. Je wordt wakker en je bent jarig. En de kinderen komen op het bed. En ze hebben wat gemaakt. En de kleintjes komen het eerst, wat ze op school gemaakt hebben. En je pakt het uit. En er is goed aan gewerkt. Er is met hart en ziel aan gewerkt. Geprikt, geknipt en gekleurd. En natuurlijk, zo'n tekening komt niet in het Rijksmuseum. Dat snapt u wel. En toch is het mooiste cadeau van de dag. Gemeente, in zo'n verhouding wil God zondaren tot zich stellen. Niet als slaven, niet als knechten, niet als werknemers. Nee, als kinderen. En wat die kinderen dan uit liefde tot die Vader voortbrengen. Al is het nog zo klein, al is het nog zo onbeholpen. Al is het ook misschien wel geestelijk kinderwerk en kinderspel, maar Vader ziet in gunst op die hem vrezen. En dan begrijpt u toch wel, gemeente, als dan de dag aanbreekt waarop Matteüs 25 waar wordt. Al haalt de Heere Jezus nog zoveel dingen aan uit je aardse leven waarvan die zei, dat was vrucht van mijn genade. Je kan niet met een trots hoofd en met een opgeheven hoofd de hemel binnengaan. Nee, het zal in dankbare ootmoed zijn en met een psalm op de lippen. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen.